In hoeverre leer je eigenlijk echt een taal met Duolingo? Is ChatGPT al onderdeel van jouw dagelijks internetgebruik? En komt PostNL met de oplossing voor phishing e-mails? Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Slagkracht, de podcast waarin Anna, Robert en Michiel je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Ontwikkelingen die bedrijven beter of efficiënter laten werken of misschien wel de eindgebruiker een optimale ervaring geven. En welke ontwikkelingen dat zijn hoor je hier natuurlijk. Welkom bij Digitale Slagkracht. Okay, jongens, we zijn er weer.
Dat is top.
Aflevering 6 moest van de designer. Ja. ik moest een handje zo was.
Ja, heel goed. Absoluut, ja. Nee, jij hebt het goed gedaan, Michiel.
Ja, dank je. Voor de thumbnail, hè. We doen alles voor de thumbnail.
Ja, exactly.
Ja, dus we zijn er weer, jongens. Aflevering 6, seizoen 4. We gaan het weer hebben over alle digitale ontwikkelingen in de wereld. Maar voordat we naar de wereld kijken, natuurlijk kijken we even een... Neem even een kijkje in de digitale keuken van ons. Wat is er bij jullie gebeurd, jongens?
Nou, we hebben een primeur. Namelijk, wij hebben sinds lange tijd, denk ik, weer een whitepapertje geschreven. En gepubliceerd op de website.
Wow.
En dat whitepaper gaat over Filament. En dat is een, eigenlijk wil ik zeggen, een content management framework wat wij gebruiken. Filament is een, het is gebaseerd op Laravel. Je kan er eigenlijk admin panels mee bouwen. En wij vinden het echt geweldig werken om websites in te maken, portals mee te bouwen, mijn omgeving mee te bouwen. Maar het is ook nog een beetje onbekend. Dus we hadden bedacht, we maken gewoon een whitepaper waarin we eigenlijk uitleggen wat het is. En ook een beetje hoe het is ontstaan. Het is allemaal open source. En ik ben dus ook een heel klein beetje in die geschiedenis van Filament gedoken. Geschiedenis voor zover dat geschiedenis is, want het is 3 jaar oud. Althans, iets in die geest. Maar hoe dat ook is ontstaan, dat eigenlijk gewoon heel allemaal een beetje toevallig een paar... developers elkaar op een meetupje ontmoeten ergens in Engeland en dan maar bedenken, hey, oh, jij hebt nog een leuk beginnetje gemaakt met een of ander nieuw content frameworkje en oh, zullen we samen verder gaan? Nou, en dat is gewoon helemaal uitgebouwd en dat is nu Filament.
Oké.
En dus op onze website kun je dat downloaden. Je leest een beetje de historie, je leest wat Filament is, wat de voordelen zijn en mooie cases erin over waar wij dat al hebben toegepast.
Kijk, even wat praktische voorbeelden.
Het is de toekomst.
Goed. Ja, het werkt echt heel goed. Ja.
Is het de toekomst?
Als je mij vraagt, ja.
Ja, wel disclaimer, want 2024 is, je weet maar nooit wat er volgend jaar komt, maar in ieder geval nu wel.
Ja, nou, het is echt fantastisch. Je kan het helemaal zelf indelen, zelf instellen,
ja,
je eigen database modellen bedenken.
Ja.
Okay.
Voor wat wij doen is het echt fantastisch in onze klanten.
Oké. Okay. Ja. Nou, download de whitepaper, zou ik zeggen.
Ja, ga naar de site van ons.nl. Het staat op het blog.
Van-ons.nl en dan /blog.
Ja.
Toch?
Ja.
Ja, perfect. Dan kunnen we door, jongens. Dan gaan we naar de topics van vandaag. Dan gaan we kijken naar de digitale slagkracht van de rest van de wereld. Anna.
Ja, jongens, we gaan het hebben over phishing mails. Want wie kent ze niet? Dat je in één keer je mailbox ziet dat je een mailtje hebt ontvangen van je bank. En dat je denkt, oh, wat gebeurt hier? Moet ik iets doen? En dan kom je ineens achter dat het een hartstikke scam is. En dat gebeurt, iedereen overkomt dit. En... het wordt ons natuurlijk ontzettend veel gestuurd. Feitelijk gezien is het ook in 2022 was bijna 1,2 miljoen financiële schade door online fraude, door dit soort scams.
1,2 miljoen euro in Nederland.
1,2 miljoen euro in Nederland. Ja, ja, dat was in 2022.
Vind ik nog meevallen?
Ja. Ja, nou, dat, maar... ja, nou, ik vind het nog steeds heel veel. Want,
ja, het is veel geld,
het is
natuurlijk.
Veel geld, maar het is inderdaad... In 2022 waren ook 54.000 meldingen over dus scam gebracht. En dus ook, maar dat is zowel digitaal als telefonisch. Dus je kan natuurlijk ook gebeld worden en gescamd worden. Maar in 2021 was het nog... verdubbelen vanwege corona. Daar maakten de oplichters heel veel gebruik van. Dit is allemaal gebaseerd op fraudehelpdesk. Fraudehelpdesk.nl is een stichting die dus dit soort meldingen en alle gegevens van verzamelen. Daar ga ik zo maar op terug. Maar PostNL heeft dus een oplossing gevonden. Want ik heb ook heel vaak phishing mails ontvangen voor PostNL met je pakket komt er bijna aan. En dan zit je ineens zo, helemaal geen pakket besteld. Of dat je denkt, of dat je wel iets verwacht en dat je erop klikt. En dan denk ik, oh ja, waar is hij dan? En dan klik ik per ongeluk op een mailtje die niet echt van PostNL is.
Ja.
Die heb ik echt wel een paar keer gehad, in ieder geval mijn eigen ervaring. Dus PostNL heeft dus een oplossing daarvoor, voor in ieder geval hun, om dat te kunnen traceren, hebben ze dat bedacht. En ze hebben een idee, het heet anti-phishing code. En dat wordt in door crypto-platformen wordt het dus al gebruikt. En dat is dus dat je een code in je account doorgeeft. Dus een code, bijvoorbeeld ook een naam. Dus bijvoorbeeld de naam van je huisdier noemen ze op. Of van je vriend of een relatie of whatever. Die code geef je dan op. Geef je door in je account. En iedere keer als je dus echt een mailtje krijgt van PostNL. De echte mail. Dan wordt dat dus in een grijze balk bovenaan je mail. Wordt dan dus die naam getoond. Of die jouw anti-phishing code.
Oh.
Dus als je die mail opent en je ziet dat, dus dan weet je meteen. Oh ja, nee, dat is wel echt van PostNL, want dit heb ik doorgegeven. En dan kan je dus mee bevestigen dat het echt van PostNL afkomstig is. Mm. En je moet ook iets invoeren waarvan je zeker weet dat het niet in die mail kan komen. Dus daarom zeggen ze ook, doe de naam van je huisdier of zo. Want PostNL zou nooit zomaar ineens dat benoemen.
Nee,
dat is wel slim dit.
Het voelt als een heel simpele oplossing ook.
Het is heel, het wordt ook wel echt inderdaad verteld van een hele simpele truc om dit natuurlijk gewoon voor te zijn.
Ja. Dit moet elke webshop gewoon hebben eigenlijk.
Ja, vind ik ook. Ja, maar het is natuurlijk wel veel werk om natuurlijk al die accounts. En er zijn natuurlijk heel veel. Natuurlijk heel veel bedrijven die er heel veel last van hebben. En dat gaat voornamelijk dus inderdaad pakket bezorgen, maar ook heel veel banken. Natuurlijk vanuit je bank wordt het helemaal gestuurd.
Ja. Ik kan me voorstellen dat bij een bank helemaal, dat je extra, het natuurlijk veiligheid staat voorop, lijkt me bij een bank. Dus dat je juist bij de, als bank zijnde wil je dit natuurlijk gewoon meteen hebben, lijkt me. Hm? Ik bedoel, bij een postorderbedrijf, ik bedoel prima.
Ik vond het ook wel heel opvallend, daar heb ik nog crypto platformen hier al heel veel gebruik van maken. Want inderdaad, crypto phishing mails wordt ook heel veel verstuurd natuurlijk. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk een soort van oud idee, maar dan iets in een nieuw initiatief getoond. Maar ik ging ook een beetje natuurlijk wat meer verdiepen in phishing mails, e-mails.
Ja.
Toen kwam ik eigenlijk op fraudehelpdesk.nl. Ik ken dat helemaal niet. Maar ik vind het super handig. Want je kan dus, als je niet iets van zeker weet, kan je dus contact met hem opnemen om te kijken of het inderdaad om phishing gaat. Of dat het dus echt contact met je opgenomen wordt. En het fijne is dus dat ze dan een algemeen e-mailadres hebben, dat als je een phishing mail ontvangt of een sms'je, dan kan je dat allemaal naar hun doorsturen. Mm-hmm. En ze hebben dus ook op een website hebben ze een tapje met valse e-mails. En het is super handig, want je kan dus filteren op bedrijf. Dus dat je gewoon zegt, oké, ik heb een phishing mail gekregen van de KVK bijvoorbeeld. Ik heb een mail gekregen van KVK, ik wil even kijken wat dat is. En dan kan je dus ook een preview zien van, oké, dit is een phishing mail die we ontvangen. En als jouw e-mailtje hierop lijkt, dan kan je dat met elkaar vergelijken. Dus je ziet ook echt een foto van hoe die phishing mails er allemaal uitziet van een bepaalde bank of
van die templates en zo.
Precies. Dat laten ze gewoon zien en dan laten ze ook zien wanneer dit gemeld is en van welk e-mailadres komt en zo. Dus ik vond het echt super handig. Ik wist helemaal niet dat dit bestond. Dus dan kan je gewoon bijvoorbeeld, als je toch twijfelt over het e-mailadres of iets, dan kan je dus eigenlijk gewoon de fraudehelpdesk.nl gebruiken om te kijken of het klopt of niet.
Ja.
En het is ook heel actueel. Dus alles wat je bijvoorbeeld vandaag hebt doorgegeven, wordt ook meteen erin gezet. Uh-huh. Dus mocht je dat toch aan twijfelen, dan zijn je gewoon degene die het zijn.
Ja, en die oplossing van PostNL lijkt me technisch. Ik bedoel, het gaat wel om een hoop mensen natuurlijk, maar het lijkt me technisch redelijk eenvoudig. Want je kan natuurlijk gewoon in je e-mailbeheerprogramma gewoon allerlei extra informatie opslaan bij een contact. En dan is gewoon een van die dingen is gewoon zo'n woord.
Ja.
En die stuur je weer gewoon mee in die mail.
Ik vraag me wel af wat er gebeurt als bijvoorbeeld je gebruiksgegevens wordt gewoon gehackt eigenlijk. Dus je hebt natuurlijk van die mega-hacks, zeg maar. Of dat dan niet mee bij PostNL per se. Maar stel je voor, dit zou echt voor heel veel platformen of bedrijven zou het hetzelfde gebruiken. Wat er daarmee zou gebeuren of zo. Als je dan inderdaad je gebruiksgegevens worden gestolen of zo. Maar dat is wel echt in de verdere toekomst, hoor. Maar
dan heb je ook een groter probleem. Nee,
überhaupt wel
dat precies, ja.
Ja.
Dat is überhaupt wel lullig.
Ja, sowieso.
Ja. Dan zijn al die keywords van die gebruikers minimaal issue, denk ik.
Ja, precies. Ja.
Maar het blijft ook bizar hoeveel dit gebeurt. En ook gewoon bijvoorbeeld bij ons, gewoon in ons bureau. Het gebeurt gewoon best vaak dat er uit mijn naam, ik had het laatst weer, Weer Jamie, een collega, die stuurt mij, gelukkig herkennen ze het natuurlijk. Mm-hmm. Meteen sturen van, ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat ik jou €1000 moet overmaken. En dan stuurt hij zo'n screenshot van zo'n mailtje uit mijn naam. En dan denk je echt, hoe kan dat nou? Weet
ja.
Je wel?
Ja. Dat is toch... ja, maar dat is dus inderdaad heel bizar dat ze dan echt bedrijven opzoeken. Of ja, ik heb geen idee hoe dat werkt, zeg maar.
En dan denk je ook echt dat ze de
moeite
nemen.
Hoe ziet jouw e-mailadres er dan zogenaamd uit? Is dat dan echt...
Nou ja, dat zou ik even. Maar dat was dus ook gewoon een compleet ander e-mailadres.
Mm. Ja, helemaal,
maar wel mijn naam.
Ja.
Ja.
En in allemaal in het Engels natuurlijk. Dus dat is natuurlijk heel raar.
Ja. Ja.
En dan moest dus met een telefoonnummer. En dat moest Jamie dan bellen of zo. En dan. Nou ja.
Ik vraag me zo af. Deze
dus Jamie, kom naar je toe. Waarom neem je niet op?
Ja. Ja. Ik heb je gebeld.
Waarom neem je niet op? Ja.
Er is €1000 afgeschreven.
Ja. Ja. Het moest nu toch? Toch?
Maar dat ze dus zelfs zeg maar zulke bureaus als kleine bedrijven zoals wij dat zelfs. Dat ook gebeurt.
Ja.
En dat het kennelijk interessant is en dat het loont.
Ja, maar ik vind gewoon in de wereld die hierachter zit... dus wie dit dan regelen en hoe kom je erin? Ja, ik zou daar wel veel meer verdieping in willen, maar dat weet je niet. Omdat het dus allemaal zo technisch gezien waarschijnlijk zo goed geregeld is... dat je er nooit achterkomt. Maar...
Ja. Ik denk dat heeft niet Follow the Money of zo daar wel eens een item over gemaakt... over dit soort dingen. Want je kan natuurlijk wel zien waar dat geld eventueel heen gaat... als je het dus naar de verkeerde overmaakt. En misschien dat je dat weer verder kan traceren. Maar dat weet ik niet. Meestal is dat een issue van volgt geld inderdaad.
Ja, ja.
Maar goed.
Echt zo,
maar ja. Ja, interessant. Phishing mails. Dus nu de oplossing van PostNL.
Ja.
Voeg een keyword toe en dan krijg je dus in de grijze balk jouw keyword te zien in de mails van hun. En direct waarmee je dus direct je veilig voelt. Omdat je weet dat het echt
is. Na deze episode ga ik het gewoon invoeren. Gaan we kijken hoe het voelt.
Heel goed.
Ja.
Goed. Dan kunnen we verder. Dankjewel, Anna. We kunnen naar Robert.
Ja, jongens, ik wilde even een portretje schetsen van een, denk ik, toch een iconische app. Die we volgens mij allemaal wel kennen, namelijk Duolingo.
Ja.
Ik denk dat jullie gebruiken dat ook heel veel, volgens mij.
Of ons groene elf.
Vaak gebruikt, ja, absoluut.
Ja, en
zeker.
Ik vond het een heel interessant. Stond in het FD, mijn favoriete nieuwsbron natuurlijk. Stond een hartstikke mooi artikel al een tijd geleden, maar over Duolingo. En met allerlei dingen in waarvan ik dacht, oh, wat grappig, wist ik niet.
Hmm.
Bijvoorbeeld dat volgens mij Duolingo komt uit Guatemala. Of in ieder geval, het is bedacht door Louis von Aan. En hij komt uit Guatemala. Hij is hoogleraar computerwetenschappen. En hij had al twee start-upjes gehad. Of in ieder geval twee ideetjes had hij al verkocht ooit aan Google. En met het geld wat hij daarmee heeft verdiend is hij Duolingo gestart. En hij wist vanuit zijn jeugd dat heel veel mensen in Guatemala heel graag Engels wilden leren. Dus hij had zoiets van... Daar moeten we wat mee. We moeten een app maken waardoor mensen gewoon makkelijk zo'n taal kunnen leren. En een van zijn studenten is toen begonnen met het maken van die app in 2012. Nou ja, en inmiddels is het natuurlijk een van de meest populaire in ieder geval taal-apps die in ieder geval ik ken.
Ja.
Het is gigantisch. Volgens mij, Anja had laatst wel een andere...
Ik heb Babbel.
Babbel.
Maar dat is betaald. Dus ik heb ervoor moeten dokken.
Is het alleen betaald? Bestaat er geen gratis
volgens
versie
volgens mij
van?
Niet. Nee, denk, okay. Ik weet ik eigenlijk niet.
Hmm.
Ja, je hebt een proef... Nee, je hebt echt je moet betalen inderdaad. Oh, okay. Je hebt echt een proeftijd.
Meteen de creditcard erbij. Oké. Okay.
Ja, okay,
ja, ik ken ook nog wel Boezoe.
Boezoe, ja. Dat is... Babbel en Boezoe werden volgens mij genoemd als twee soort van
concurrenten.
Ja. Maar Duolingo is zo ontzettend groot. Zij beheersen 90-95% van die soort online taaleducatiemarkt. Ja, het is echt mega.
Zij zijn wel echt de eerste ook.
Ja. En wat ik grappig vond, is dat zij ook in een vrij korte tijd... en ook vrij recent een enorme groeispeurt hebben doorgemaakt. In 2023 waren er 26,9 miljoen gebruikers. En in hetzelfde jaar waren dat er 88,4. Dus binnen één jaar... zijn ze 46% gegroeid.
Wow. In welk jaar was dit? 2023?
Vorig jaar. Ja, 2023.
Bizar.
Wat?
Ja. Apart, hè?
Ja.
En ze hebben dus een betaalde versie. Er is een versie die is gratis en die heeft dan advertenties. En eigenlijk tijdens corona zijn zij ook heel erg populair geworden. En is het eigenlijk een beetje begonnen. Want ja, logisch, hè? We kennen het. Iedereen zat thuis, wilde iets te doen hebben. Dus ging dan op die app. En in 2021 gingen zij ook naar de beurs. En toen noteerden zij $102 voor een aandeel. Mm-hmm. En inmiddels staan ze op $206 per aandeel. Waarmee de marktwaarde nu $9 miljard is.
Oeh.
Dat is dus wel grappig. Ook omdat andere van zulke soort, ze noemden dat pandemic apps. Dus bijvoorbeeld Spotify, allemaal van die apps die veel populairder werden in coronatijd. Die hebben eigenlijk dat succes op de beurs in ieder geval niet echt vast kunnen houden. Maar zij dus wel.
Oh, ja.
En Even kijken, hun omzet op dit moment is 531 miljoen. 16,1 miljoen dollar winst. Maar de verwachting is volgens sommige analisten dat ze over een paar jaar 185 miljoen euro dollar winst kunnen doen. En een omzet halen van 1,2 miljard dollar. Dus dat gaat
kanttekening. Wel, ze hebben wel een enorme klap ontvangen laatst, hè?
Is dat zo?
Want zij zijn van twee share price, dus aandeelprijs, zijn zij van $240 naar iets van 190 of zo gegaan.
Oh, dus het is dus weer een beetje...
Een mega klap is dat.
Weet je ook waardoor?
Ja, ik weet precies. Dat is heel toevallig dat jij het dus nu al over hebt, omdat ik dat precies nog bij had gehouden. Vanwege dus de spring update van ChatGPT, GPT-4o. Omdat die dus heel erg op die language en vertalingen is gaan zitten.
Ja.
Ja, dat zag je gewoon meteen, die shares van Duolingo. Hoppakee, doei. Ja. En omdat iedereen dacht, ja, nou kan ik gewoon chat gebruiken. Ja, maak ik nou niet meer uit. Ja. Ik hoef geen taal meer te leren. Chat doet het voor me.
Ja, dat is eigenlijk hun grootste bedreiging. Dat AI.
Ja, dat maar begrijp ik wel.
Ze gaan dus nu samenwerken met chat, hè?
Is dat zo? Wat slim.
Ja.
Wat goed.
Ja.
Ja, want dit is precies... Anders missen ze echt die hele AI-boot. Als ze daar niets mee
misschien
doen.
Maak ik het gras nu voor je voeten weg. Nee, ik weet niet of dit nog allemaal kwam.
Oh, dit is ook weer nieuw voor mij.
Ja, dus precies dus inderdaad op het moment... dus die spring update kwam. Die shares gingen naar beneden. En nu is dus net volgens mij... het is echt heel recent duidelijk geworden... dat dus een integratie van chat... van Duolingo in chat gaat komen. Voor in ieder geval een soort van samenwerking. Mm. Nou ja, slim van beide partijen, zou ik zeggen. Maar vooral voor Duolingo voelt het wel een beetje als een reddingsboei.
Ja,
pas op.
Ja, want zonder meer. Nee, dat is hun grootste bedreiging. Ja, die moeten ze dan, daar moeten ze wat mee. Ja. Nee, dus dat is wat goed, Michiel. Wat leuk dat jij dat weer had opgeduikeld.
Ja, ik zat er toevallig omdat ik Duolingo ook zelf gebruik. En ik zat in die shares. Ik zat OpenAI natuurlijk, volg ik op de voet. Toen dacht ik, zag je die shares van Duolingo kelderen. Oh, jongens. Arme groene L.
Die arme L, inderdaad, ja. dat is wel dat is nog wel grappig om te noemen inderdaad. Van wat is nou het succes van dat Duolingo? Mm-hmm. Dat is natuurlijk het gamification effect en die uil en dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk echt de dingen waardoor je het blijft gebruiken. En vanuit meer wetenschappelijke hoek is er natuurlijk ook een hoop... maar er is ook wel wat kritiek op zo van... Het is natuurlijk hartstikke leuk, je leert wat zinnetjes... maar je leert eigenlijk niet echt waarom zo'n zin nou is opgebouwd zoals die is opgebouwd. Het is natuurlijk grappig dat je een zinnetje leert over... ik kook een aardbei en dat je dat dan in 12 talen leert, maar je onthoudt dat...
Ik dacht dus misschien met de betaalde versie dat je dat dan wel allemaal krijgt en zo. Of is dat...
Nee,
ja,
het
ik
is
weet
puur
niet.
Dat je dan geen ads meer hebt.
Oh, is dat echt één? Oké.
Je krijgt wel andere content ook. Dit is wel...
Ook andere content.
Ja, want ik gebruik Duolingo redelijk dagelijks. Misschien... Het wordt een lang verhaal zo, hoor. Misschien.
Wat is je streak?
Hij was iets van 300 dagen. Nu is hij nog maar 50, omdat ik echt er tussendoor zat een keer. Omdat ik even iets had gemist.
Was gesteld dan?
Nee, dat boeit me niet zo.
Nee?
Maar je was dat... Nee?
Ik heb heel pijnlijk gevoeld.
Ik kijk ook. Heel pijnlijk.
Nee, dat vind ik niet zo interessant. Ik heb ook al die...
slapen
ja, maar,
in weekend.
Nee, dat interesseerde me niet zo. Maar omdat ik ook... Toen was ik even met Boezo bezig. Want Boezo geeft je iets meer willekeur in de zinnen en zo. Mm. Want bij Duolingo zit je de hele tijd op dezelfde dingen. En bij Boezo geeft hij soms ook een andere manier van hetzelfde zeggen. En dan wisselt hij dan af. Dat is heel fijn. Dus hoe gaat het, zeg maar? Krijg je dan bijvoorbeeld op drie verschillende manieren.
Oh, ja.
Want je kan, hoe is hij? Of hoe gaat het? What's up? Zeg maar. Weet je hebt gewoon meerdere manieren om dezelfde dingen te zeggen. Dat is heel fijn om te weten. Hoe dan ook, met dit soort apps, de discussie inderdaad is altijd heel erg van wat heb je hier nou aan? Nou echt een taal van leren?
Taalkundige. En een ander puntje van kritiek is ook dat je met Duolingo niet echt kan aangeven wat je graag zou willen leren. Dus bijvoorbeeld, je bent bakker, dan is het handig dat je dingen leert over brood. En of je zit in de sales, dan is het handig dat je, dat je meer dat... Maar goed, zijn toch redelijk, want redelijk kleine dingen. Want een ander voordeel wat het wel heeft ten opzichte van meer traditionele leermethodes... Mm-hmm. is natuurlijk dat het onthoudt wat je goed hebt en wat je al weet. En dat je dat dan niet nog een keertje krijgt. Dat is natuurlijk weer een handigheidje
absoluut.
Het enige wat je altijd over die apps moet... Je gaat niet met die ene app een native worden. Nee, dat gaat niet gebeuren.
Nee, nee.
Maar dat is, je moet het zien als ondersteuning. Als je bezig bent met een taal leren, is zo'n app heel fijn. Ja. Dan kan je gewoon extra oefenen, extra herhalen.
Ja.
Woordjes, woordenlijsten, gewoon simpele dingen. Of wat ook grammaticaal moeilijkere dingen. Want je gaat gewoon tot C2 niveau, hè, met zo'n app kan je gaan als je wil.
Ja.
Dat
ja.
zijn dus die schaal, zeg maar. Je begint A1, of je begint op 0 en dan word je met A1 en dat gaat dan verder. En dat is het gewoon. Je moet het als ondersteuning zien. En dat vergeten mensen misschien nog wel eens.
Oh,
want
dat,
die denken,
absoluut, ja.
Als ik hier doorheen loop, dan kan ik Grieks. Nee, dat gaat niet gebeuren. Niet. Zo werkt
nee,
het
nee,
niet.
Nee.
Je moet, als jij het ondersteunt met dus zelf praten met mensen, dan is dit perfect. Dat zijn perfecte apps hiervoor. En die houden je scherp, weet je. Die houden je bezig met die gamification. Nou, perfect.
Ja.
Maar als jij niet die taal gaat spreken onderweg, ja. Ja,
nou, en wat ik
lukken.
Dus wel interessant vind, is dat ze dan nu wel met AI gaan werken. Want ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want eigenlijk eerlijk, ik zelf bijvoorbeeld gebruik ChatGPT. Ja. Dat is super handig voor mij. Is dat, dan schrijf ik bijvoorbeeld verhalen. Weet je, dan ga ik gewoon echt gewoon verhalen. Bijvoorbeeld, wat heb ik mijn dag gedaan? Of wat heb ik gisteren gedaan in Italiaans? Maar iemand moet me wel corrigeren, zeg maar. Als het niet goed is, snap je?
Ja.
Dus ik deed het eerst wel bij mijn moeder. Maar ja, die heeft ook niet elke dag zin in. Die kan ook niet stalken. Maar dan was ChatGPT gewoon geweldig. Die zette meteen, oh, dit heb ik fout gedaan. En dan vroeg ik meteen, waarom heb ik het fout gedaan? En dan krijg ik meteen een resultaat. Nou, vind ik ideaal. Ja. Dus ik zou zelf zeggen, als ik een tip mag geven van Duolingo, doe dat.
Ja.
Zorg gewoon dat je hele dingen moet schrijven en dat je gecorrigeerd wordt.
Ja.
Dat zou ik dus echt doen. Dat is echt top. Ja.
En voor het spreken, dat gebruik ik zelf veel. Dus dan gebruik ik chat, de voice chat. Dus dan ga ik gewoon beginnen.
Ja.
Dan zeg ik, we gaan nu een gesprek hebben in Spaans over naar de tandarts gaan. Ik noem maar wat. En dan begint zij gewoon te spreken. In Spaans en allemaal. En dan moet ik dus antwoorden. En als gaat het heel snel en zo. En dat is perfect.
En ja, hoe heet dat, Michiel?
Ja, dat is gewoon chat.
Chat.
Ja, ChatGPT.
ChatGPT.
Ja, dat is gewoon de voice.
Oh.
Ja,
dat is gewoon voice. De voice optie van. Want je kan gewoon een gesprek hebben met chat.
Ik heb eigenlijk helemaal niet over nagedacht dat natuurlijk ook kan. Ja.
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 En ze reageert gewoon. Ja, het is gewoon een. Net als.
Heb
een beetje,
je expres gevraagd voor een vrouw? Gewoon gezellig mee kletsen.
Ja, vind ik wel leuk.
Dat brengt mijn eenzame dag hier door.
Ja.
Nee, grapje. Okay,
Solitudine.
Nee,
ja.
Nee, oké, okay, grapje. Ja. Grapje.
Nee, maakt niet uit. Het is inderdaad een vrouw, dus maakt mij niet uit. Ik vond dat gewoon geinig. Je mag kiezen wat je wil.
Ja.
Nee, hoe dan ook. Ja, dus dus Duolingo. Weet er nog iets? Waar er nog een closing statement?
Tot zover het portret over Duolingo.
Leuk.
Perfect. Goed, dan pak ik hem op. Ja, toevallig is het bruggetje met ChatGPT eigenlijk al gemaakt. Ik ga het er uiteraard weer over hebben, want ik heb het altijd over ChatGPT.
You love it.
I love it. Nou ja, zoals ook. Ja, ik gebruik het voor veel dingen. Maar de vraag is eigenlijk: hoeveel is ChatGPT onderdeel geworden van ons dagelijks internetgebruik? Even kijken. En wat blijkt, het is eigenlijk nog niet echt geïntegreerd in ons dagelijks internetgebruik. Naar aanleiding namelijk van een onderzoek van het Reuters Institute en Oxford University. Die hebben samengewerkt. Die hebben een onderzoek onder 12.000 mensen gedaan, verspreid over 6 landen. Inderdaad, om te kijken, hoe wordt dat nou gebruikt? Waarom wordt het wel of niet gebruikt? Nou, eerst even wat stats. Slechts 2% van de mensen gebruikt het op dagelijkse basis. En dat is een large language model. Dus daar kan ChatGPT, Claude of Gemini, welke dan ook. Dus 2% van de mensen, die maakt er maar dagelijks gebruik van. En dat is dus van de mensen die er wel iets vanaf weten. Nog los van de mensen die überhaupt nooit chat hebben gehoord. Maar goed. Dan is in ieder geval 1% slechts daarvan is in Japan. Dus van die 2% zeg maar, heb je weer een verdeling natuurlijk met landen. 2% in Frankrijk. En de meeste gebruikers zitten in Amerika. 7% gebruiken ChatGPT op dagelijkse basis. Goed, dagelijks is natuurlijk wel echt veel. Dus als we op maandelijkse basis kijken, dan zien we al dat er 30% van de ondervraagden dus maandelijks wel gebruik maakt van zo'n AI-tool. Dus dat valt op zich, dat zijn op zich, zou ik zeggen, te verwachten cijfers, maandelijks gebruik. Ik denk dagelijks is inderdaad heel ambitieus natuurlijk voor die AI-tools. Maar het is alsnog wel een beetje opmerkelijk te noemen, want er is enorm veel te doen om alle AI-ontwikkelingen. Goed, en dan waarom eigenlijk? Waarom gebruiken we het wel of niet? In het onderzoek namelijk komen een hoop dingen naar voren. Onder andere, ik begin even met waar gebruiken we het eigenlijk voor? We hebben dit eerder benoemd en we hebben dat, ik denk een jaar terug of zo, hebben we even gekeken naar hoe dat zat. Voor nu, misschien een vraag aan jullie, waar gebruiken jullie het eigenlijk voor? Chat.
Nou ja, brieven of corrigeren in het Italiaans bijvoorbeeld.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
Ja, ik gebruik het eigenlijk nooit.
Nooit?
Nee?
Nou ja, ik zeg, nee.
Hoezo?
Oké.
Okay. Ah, echt ChatGPT, zeg maar. Dat...
Ja.
Nee?
Oh. Nee.
Oké. Okay. Oh, crazy. Nee, oké.
Okay. Nou, dus jij hoort dus bij die andere groep eigenlijk. Ja. Interessant. Bij de nooit gebruikers eigenlijk. Ja, dat is dus enkele dan 70%. Zoiets. Of nou, misschien iets minder. 50% gebruikt het nooit, maar zoiets.
Ik vind het wel heerlijk en tegelijkertijd gênant dat je ook je ChatGPT history kan kijken. Dat je echt denkt, oh, heb ik dit gevraagd? Oh, oké, weet je wel. Maar ja, dat komt door hun, dat je het daardoor weet en zo. Ja. Dat heb ik echt wel gedaan.
Het meest gebruikt, je hebt dus twee categorieën eigenlijk voor informatievergaring. Dus gewoon, geef me informatie, ik heb iets onderzoek, weet je, nodig. Of het creëren van media. Nou, dan hebben we het inderdaad over het schrijven van een e-mail voor je. Of inderdaad het maken. Ja. Nee, ja, ook, maar ook, en ook het creëren van plaatjes, afbeeldingen, essays, dat soort dingen. Ja. Goed, in ieder geval het meeste, waar het meeste wordt voor gebruikt uiteindelijk, is het beantwoorden van factuele, of gewoon van feitelijke vragen.
Oh ja.
Dus gewoon,
ja,
geef mij informatie. Ik vraag, wat is dit? Wie, weet je, wie veroorzaakte de Tweede Wereldoorlog? Ik noem dat. Ja. Dat soort dingen. Advies op nummer 2. Oh. Vragen voor advies. Voor advies gewoon aan chat.
Ja.
Dat staat op nummer 2. 10% van de gebruikers gebruikt het om advies te vragen over allerhande onderwerpen.
Ja.
En dan op 3 hebben we het genereren van ideeën. Dus inspiratie.
Ja,
eigenlijk.
Daar heb ik het wel een keer voor gebruikt.
Oh ja, ideeën.
Ja, ja, ja. Klopt. Ja. Toen, ja. Dat is wel handig.
Nou, er zijn er nog een hoop andere inderdaad. Sorry, Jan?
Ja, nee, ik gebruik het ook wel eens voor... Mijn woordenschat is niet supergoed. Dus dan heb je in de politiek bijvoorbeeld... voor de hele dure woorden gebruikt. En dan zit ik echt zo, oké. Okay. En dan google je het. En dan heb je gebruikt Google ook weer dure woorden. Dus dan weet je het nog steeds niet. Ja. Nee, precies. Dus dan gaan we gelijk ChatGPT. En dan zit je vast. Oké, okay, gebruik gewoon iets. En maak het zo simpel mogelijk. Nice. Wat er precies hier... noem een voorbeeld of zo.
Ja,
dan vind ik dat heel handig.
Ja.
Kijk,
ja.
Je krijgt wel altijd zo'n heel gewoon sec, goed, droog antwoord... waar je heel veel aan hebt, vind ik, met
precies,
chat.
Dat vind ik dus heel
gewoon
handig.
Gewoon meteen de informatie die je zoekt, zeg maar. Dat is meteen, staat er gewoon in beeld, pat, pat, poet. Oké.
Okay. Ja.
En met Google heb je nog 6 links, 3 ads.
Ja, daarom.
Moet je weer naar 3 websites.
Drama.
Misschien vind je wat je wil.
Drama.
Maar inderdaad. Drama. Ja, en ik denk dat als die mindset, de switch bij mensen... dat ze begrijpen hoe chat voor ze kan doen... nou, bijvoorbeeld dit soort toepassingen... ik denk dat dan inderdaad dat wel de integratie hoger wordt...
Ja.
Groter wordt in het dagelijks gebruik. Even nog een paar andere dingetjes uit het onderzoek. Dat is een heel groot onderzoek trouwens. Met 12.000 man, zou je niet verbazen. Even kijken, aantal verklaringen over van gebruikers... hoe zij denken over chat. Ze heeft het merendeel van de gebruikers... nog een negatieve associatie met AI... in verhouding tot maatschappij. Tot de maatschappij, de maatschappij waar zij in leven. Mm-hmm. Ze denken dat AI hun leven niet per se beter... en zelfs slechter kan maken... ook is merendeel pessimistisch over de invloed dus van AI op de maatschappij.
Snap ik. Het is ook zo snel, zo booming geworden. Dat
het is
gewoon,
inderdaad.
Ja, dat is gewoon een beetje creepy van, oké, maar wat gaat dit betekenen eigenlijk? Of
nou? Nou, we zitten nu, hè, we hebben altijd al geroepen bij rond de jaarwisseling... dat dit nu een beetje de jaren van de toepassingen moet gaan worden. Dus inderdaad, waarschijnlijk met het meer uitrollen van toepassingen van chat... zullen ook, wordt het wat tastbaarder, wordt het wat begrijpelijker... wat AI nou eigenlijk voor je kan doen.
Ja.
In het begin was het natuurlijk, AI, language models, whatever. Wat doet dat allemaal? Maar goed, nu krijgen we steeds meer toepassingen... zoals wij ook vaak dingen bespreken over AI... waar die dat weer voor gebruikt en die dat ook weer... En daarmee zal inderdaad in ieder geval zal er wel een verandering in opvatting komen over AI en de maatschappij eventueel. Dan verder nog, 30% had er nog nooit van gehoord.
Nee.
Oh.
Huh?
Ja. 30% van de ondervraagden had nog nooit gehoord van dergelijke
tools. Nou, die moeten onze podcast gaan beginnen te luisteren. Want waar zijn die mensen? Hoe kan dit? Vind ik best wel hoog.
Maar die zijn wij ook al kwijt in de intro, denk ik.
Ja, dat is waar.
Die luisteren ook niet naar deze podcast.
Ja, nee, dat is waar.
Ik denk niet dat onze doelgroep is.
Nee,
hopelijk misschien ooit. Maar...
Nee, maar wat bizar, hè?
Ja, vond ik ook opmerkelijk.
Heel groot.
30. Ja. Dus in ieder geval voor mij was het interessant inkijkje even inderdaad echt even goed onderzoek, grootschalig onderzoek over ChatGPT, AI, language models, wat we ervan vinden. Over het algemeen dus een negatieve opvatting en associatie. Enige positieve opvatting en associatie is ermee dat mensen, de ondervraagde doelgroepen, erkenden wel significant, dat het significante en positieve impact kan hebben op werk, wonen en industrie.
Ja.
Dus iets minder maatschappelijk, maar dus iets meer commercie en business, zeg maar.
Ja, want
kijk, in ons werk ook gebruiken we het natuurlijk heel veel, hè? Dus ja. ik persoonlijk gebruik dat ChatGPT niet zoveel. Maar...
Precies, dus daar zit de scheiding nog even tussen.
Heel veel.
Ja. Ja, absoluut.
Ja. Dus persoonlijk gebruik, dat blijft nog wel achter. Ja. In de maatschappij, businesses, bedrijven gebruiken het natuurlijk om de haverklap. Op grotere schaal. Ik dacht, dat is wel interessant in ieder geval ook om te kijken waar het voor gebruikt wordt, wie het gebruikt, hoeveel.
En ik vond het ook wel heel leuk, dat was met onze laatste kerstaflevering, dat jij vertelde met wat nou het meest gezocht werd op ChatGPT.
En dan
dat was hello. Dat ik echt dacht, jezus. Ja, dat het meest gezegde zoekterm ooit was, toch? Echt, of ooit, maar gewoon van dat jaar.
Ja.
Oh. Ja, mensen gaan dan terug naar iets heel simpels. Ja,
hello.
Je moet het testen. Ja. Net als jij een rekenmachine in je hand hebt. Ja, wat ga je doen? 20 keer 3000 miljoen? Nee, dat weet je niet.
Gewoon
3+3, kijken of die werkt.
Ja,
ja.
Ja, nee, dat klopt. Ja.
Althans, dat is even een aanname. Maar.
Ja, precies.
Oké.
Okay. Jongens. Oliebol op zijn kop, weet je wel. Ja.
Oh ja, classic.
Ja,
classic.
Ja. Dat is chill. Ja. Wij zijn zo'n super zielen, wij mensen eigenlijk.
Ja, precies. Dat blijkt maar weer dan. Ja, leuk is dat. Goed. We zijn er weer, jongens. We zijn weer rond. We sluiten af. In dit geval een aflevering waarin we keken naar anti-phishing oplossingen van PostNL. Gebruikersgedrag van generatieve AI's. En dan kijk je onder de motorkap van Duolingo. Ja. Anna, Robert, bedankt voor jullie bijdrages.
Jij bedankt.
Jij bedankt, Michiel.
We hebben weer genoten. Ik hoop dat onze luisteraars ook genoten hebben. Bedankt voor jullie tijd. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te volgen op Instagram via Digitale Slagkracht. Voor extra content natuurlijk. En dat was hem. Tot de volgende Digitale Slagkracht.
Tjus.
Doei.